Met hoofdstuk 2 beginnen we aan wat we kunnen noemen de buik van de brief. Vorige maal hebben we nagedacht over hoofdstuk 1 en daar zagen we de inleiding tot de brief. En ik heb onder andere gezegd dat een heel aantal elementen die Paulus gewoon aansnijdt in die korte dankzegging, korte uitvoerige dankzegging naar de Heere God toe, dat die elementen stuk voor stuk terugkomen in de rest van de brief. En wat we als eerste gaan overdenken, is dat Paulus de broeders en zusters in Thessalonica eraan herinnert hoe hij eertijds tot hen kwam, wat zijn motivatie was, wat zijn bedoeling was om tot hen te komen. Als je het snel leest, zou je gaan denken van ja, blijkbaar is de apostel Paulus en zijn bediening onder vuur komen te liggen en voelt hij zich genoodzaakt om zichzelf te gaan verdedigen ten aanzien van de mensen, om duidelijk te stellen wat hem drijft en wat zijn motivatie is. Ergens zal dat misschien wel een rol gespeeld hebben, maar ik denk voornamelijk dat we moeten zien dat wat Paulus hier over zichzelf schrijft, met name over zijn eigen drijfveren, zijn motieven om tot deze stad te komen en het evangelie te verkondigen, tot deze mensen te komen, en wat daaruit voortvloeit, dat het bedoeld is om deze broeders en zusters te bemoedigen, te versterken en op te bouwen. Want Paulus was zich heel goed bewust dat hij in alles wat hij deed ten aanzien van deze mensen een voorbeeld diende te geven. Wat heel sterk uit dit gedeelte naar voren komt, is dat Paulus niet alleen zich bewust is van dat hij Gods evangelie predikt, het is zijn boodschap niet, het is Gods evangelie. Soms spreekt hij over mijn evangelie, en soms spreekt hij over het evangelie van God. Het zijn geen twee verschillende evangeliën, maar Paulus beseft me al te goed dat de boodschap die hij brengt niet een boodschap van hemzelf is. Het is een boodschap die hem van Gods wegen is toevertrouwd. Wanneer hij spreekt over zijn evangelie, dan spreekt hij over de boodschap zoals hij zelf die boodschap heeft leren onder woorden te brengen, te vertalen. Met andere woorden, iedereen die het evangelie brengt, heeft een specifieke benadering, een specifieke stijl om het evangelie te brengen. Nou, ik denk dat de mensen hier ook al weten hoe dat ik en op mijn manier het evangelie verkondig, en hoe dat bijvoorbeeld Mark dat op een andere manier doet, en in dat opzicht mag je spreken van mijn evangelie. Het is het evangelie zoals je het zelf hebt leren verstaan, en meent te moeten doorgeven aan een mens, dat is geen eigen versie, de boodschap in de kern is absoluut evangelie, maar het is de gepersonifieerde vorm van het evangelie, om het met een moeilijk woord te zeggen. Maar, ik denk dat het belangrijk is om te zien dus dat Paulus hier de intentie heeft om niet zomaar zichzelf te verrechtvaardigen, maar om erop aan te sturen dat willen deze broeders en zusters verder getrouwe getuigen zijn onder de moeite en de strijd die ze kennen, onder de vervolging en de verdrukking, dan moeten ze het voorbeeld, de motivatie, de drijfveer van de apostel Paulus in hun leven kennen. En die drijfveer, die motivatie van Paulus, is eigenlijk in twee zinnetjes samen te vatten. En die zou ik durven beschouwen als een beetje de kern waarom alles is opgebouwd, of voor mij persoonlijk waren ze toch, zeg maar, een stuk de kern van waaruit hij de rest gemakkelijker kunt ook plaatsen. Als Paulus spreekt over zijn motivatie, dan maakt hij heel duidelijk dat zijn motivatie is, kijk maar eens in vers 4, tweede gedeelte, zo spreken wij niet alsof wij mensen behagen, maar God die onze harten beproeft. Wat Paulus zoekt te doen in de verkondiging van het evangelie is niet mensen te behagen, maar hij zoekt in alles God te behagen. Dat moet de onderste motivatie zijn, de basis zeg maar, van al ons doen en laten. Het werkelijk zoeken om God te behagen. En dan het tweede stukje vind je als hij spreekt over zichzelf als een vader. Hij zegt, ik ben als een voedende moeder onder jullie geweest, maar ook als een vader. En hij zegt, als een vader, vers 11, tweede gedeelte, als een vader zijn eigen kinderen ieder van u vermaanden en vertroostend en betuigden dat u zou wandelen God waarde. En dat is hier eigenlijk een ander aspect. Hij zoekt zelf God te behagen in wat hij doet, en dat betekent dan niet dat hij zoekt God te plezieren. Hij zoekt God te eren. Hij is een bepaalde opdracht toebedeeld, iets dat God hem heeft toevertrouwd, een geweldige eer, een geweldige opdracht, en hij zoekt daarin God te eren door die opdracht van ganse harten tot eer van God te vervullen. En ten tweede zoekt hij bij de medegelovigen zo een bijdrage te leveren aan hun persoon, dat ook zij op hun beurt zoeken te wandelen Gods waardig. Met andere woorden, zoeken op hun beurt een respons als antwoord op het evangelie, want daar gaat het op neerkomen, als antwoord op het evangelie, die genade die God heeft betoond in onze levens, dat wij als antwoord op het evangelie evenzeer God waardig wandelen. En die twee dingen, zelf zoeken God te eren, en in andere broeders en zusters te zoeken dat ook zij op hun beurt God waardig wandelen, zou je eigenlijk dit gedeelte, zeg maar, kunnen samenvatten. Dat is wat Paulus drijft en motiveert, en waardoor hij uiteindelijk in die moeilijke omstandigheden een trouwe getuige van het evangelie is, dat grote gevolgen heeft gehad. Want, hoe kom ik daarbij? Want, het woordje dat we vinden in vers 1 van hoofdstuk 2 is, want u weet zelf, broeders, dat onze ingang bij u niet te vergeefs is geweest. En daarmee grijpt Paulus terug wat hij juist voordien heeft gezegd over de Thessalonicenzen. Hij zegt in vers 8, hij grijpt terug op wat hij juist heeft gezegd, want van u uit heeft het woord van de Heer weer klonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen, want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden. Herinnert u dat we vorige week gezien hebben dat het getuigenis van de Thessalonicenzen was uitgegaan vanuit Thessalonica in andere dorpen en steden. Deze jonge mensen waren al snel het evangelie beginnen uitdragen. En ook daar had het evangelie zijn voortgang gehad, dat mensen tot geloof waren gekomen. En die mensen waren eigenlijk de mensen die dat aan Paulus vertaalden, en aan Paulus zijn medearbeiders, van, amai, die Thessalonicenzen, wat dat jullie daar gedaan hebben, dat heeft dat wel een serieuze indruk nagelaten bij die mensen, dat heeft dat serieus iets in gang gezet. Wij zelf zijn door hun bediening tot geloof gekomen, en dat is jullie werk, Paulus. En Paulus zegt, ja, het werk gaat zo ver dat wij eigenlijk als zendingsteam hier in de regio niet hoeven actief te zijn. Jullie werk gaat zo verder. Maar hier lezen we dat Paulus zegt in 2 vers 1, want u weet zelf, broeders, en daarmee grijpt hij terug en zegt, ja, hoe komt het eigenlijk, hoe komt het dat wij nu verder niets meer hoeven te doen? Hoe komt het dat jullie getuigenis is uitgegaan en een uitwerking heeft in die dorpen en steden rondom, in andere mensen die tot geloof komen? Het heeft allemaal te maken met het feit dat wanneer wij in aanvang bij jullie zijn gekomen, wat wij predikten onder jullie, de boodschap waarmee wij kwamen in onze houding, geen lege doos was. En dat blijkt uit het feit, zegt Paulus, je denkt natuurlijk allereerst, want u weet zelf, broeders, dat onze ingang bij u niet vergeefs is geweest. Denk je meteen, als je dat leest, aan de vrucht. Maar het gaat er niet zozeer gaan over de vrucht. Het gaat erover over Paulus zelf. Hij zegt, maar hoewel wij tevoren hadden geleden en ons smaadheid was aangedaan in Filippi, zoals u weet, hebben wij met vrijmoedigheid in onze God, hebben wij vrijmoedigheid, in onze God gehad om tot u onder veel strijd over het evangelie van God te spreken. Hij spreekt over het feit dat zijn boodschap, die hij predikt onder hen, geen lege doos is. En waaruit blijkt dat, wel, allereerst, Paulus zelf had net voordien, samen met zijn vrienden, in Filippi, waar ze tevoren hadden gewerkt, serieuze smaadheid aangedaan geweest. En ferm geleden, omwille van hun prediking van het evangelie. Dat Paulus, en dat zie je weer het grote verschil. En Filippi was een Romeinse kolonie. En we hebben gezegd, hier in Thessalonica is geen Romeinse kolonie. Het is een provincie die in verregaande mate een soort bijzondere privileges heeft en een eigen bestuur heeft. Filippi niet, was een Romeinse kolonie. Daar was er een Romeins bestuur. En hier in Thessalonica niet. Maar wat gebeurt er, niet tegenstaande dat het een Romeinse kolonie is, ontstaat er tumult wanneer Paulus het evangelie predikt, en zonder boe of ba, beginnen ze dat Paulus en Silas, en voornamelijk Paulus, die Romeins staatsburger is, een pak rammel te verkopen, en gooien ze hem zonder enig proces of wat dan ook in de gevangenis. Tot grote verontwaardiging van Paulus. Want dit kon absoluut niet, dit was tegen de Romeinse wet. Paulus was een Romeinse burger, en hij had als Romeins burger rechten. En die rechten bestonden daarin dat hij in zo'n Romeinse kolonie op zijn minst aangeklaagd moest worden, recht gehad hebben van zichzelf te verdedigen, en dan moesten ze een uitspraak gedaan hebben. Maar als een stuk vuil, als een stuk opstandig schorem, zeg maar, wordt hij daar openlijk te schande gemaakt, ze afgeranseld en in de gevangenis gegooid. En dat heeft op Paulus een diepe indruk gemaakt. Want je ziet ook dat sanderendaags, wanneer die autoriteiten hun fout inzien, en Paulus zo met zijn vriend Silas en het gezelschap wandelen willen sturen, dat Paulus zegt, zoen is in een mannetjes, een klein momentje. En hij wil dat er recht wordt gedaan en dat de zaken recht worden gezet. Dus moest Paulus zijn verkondiging, die boodschap die hij bracht, zeg maar een grote cadeau zijn, met een mooie verpakking en een dikke strek, maar dat er niks in zit, ja, dan zou hij zelf niet zoveel moeite doen, achter alles wat hij heeft meegemaakt, om ook op zijn beurt in Thessalonica het evangelie te gaan vertellen, niet weten wat dat hem daar te wachten staat. Want wat zien we keer op keer, waar Paulus ook komt met het evangelie, dat hij van meet af aan, of toch heel kort, nou, wanneer hij met zijn prediking begonnen is, heftig op de korrel wordt genomen. En door zijn eigen volksgenoten het prediken onmogelijk wordt gemaakt. Vandaar dat Paulus hier aan het eind van dit stukje ook zegt, dat deze mensen ons verhinderen, in vers 16, om tot de volken te spreken, opdat zij behouden worden. Iedere keer zie je dat de Joden, aan wie dat Paulus eerst het evangelie brengt, waar hij ook komt, hun kar tegen hem keren, en niet alleen zeg maar, het evangelie zelf niet gewoon aannemen, maar de boel op stel te zetten, zodanig dat Paulus helemaal niet kan prediken, en zelfs niet aan de mensen die geïnteresseerd zijn, het evangelie kan brengen onder de heidenen, onder de mensen die niet Joden zijn. In Thessalonica hebben we dat ook gezien. Het spel begint op de wagen te zetten met de Joden. Wat doen ze? Ze huren wat onhure lieden in, om keet te maken, om amok te maken, zodanig dat niet alleen zij zich keren tegen Paulus en zijn zendingsgenootschap, maar ook de mensen van de stad. Ze willen Paulus in een slecht daglicht stellen met zijn boodschap, en ze willen alles behalve dat hij voet aan de grond krijgt. In hun geval was het omdat Paulus heel veel succes had onder de niet-Joden die op bezoek kwamen in de lokale samenkomsten. Weet je nog? Je had twee soorten mensen die ook de Joodse samenkomsten in de synagoge bijwoonden. Zijnde, Gods vrezenden en proselieten. Godsvrezende waren mensen die sympathiseerden met de God van de Joden, die in die bijzondere interesse hadden, maar die zelf geen Jood werden. Die zich niet lieten besnijden en die zich zo niet gingen deel uitmaken van het Joodse verbond. En je had proselieten, dat waren mensen die echt toegetreden waren, die zich hadden laten besnijden en die Jood geworden waren. Wel, onder die groep van mensen, in de synagoge had Paulus, hebben we gelezen in Handelingen, je kan het allemaal nalezen, veel succes, waaronder heel wat mensen die vermogend waren, werden bereikt met het evangelie, tot natuurlijk grote afgunst en jaloersheid van die mensen in de synagoge, die van het evangelie helemaal niets moesten weten, en die daardoor eigenlijk, zeg maar, Paulus het onmogelijk maken met zijn vrienden om nog te prediken. Nu, moest die boodschap een lege doos zijn, dan zou je allerminst je zoveel moeite getroosten om dat bij de mensen te brengen. Dat alleen al stemt al tot nadenken van, ja, deze man moet wel zeer overtuigd zijn van de waarde van de boodschap waarmee hij naar de mensen toe ging. Dat hij bereid was om zoveel te verduren, wetende dat hij overal op zijn kop zou krijgen en moeite en miserie zou aantrekken. En dat is ook wat hij uiteindelijk zegt. Zoals u weet, hebben wij vrijmoedigheid in onze God gehad om tot u onder veel strijd over het evangelie van God te spreken. Kijk, zegt Paulus, die kracht om toch ondanks alles het evangelie te brengen, hadden we niet in onszelf. Het is de vrijmoedigheid in God. Het is God die ons drijft om onder die vele strijd, onder die heftige tegenstand, het evangelie tot jullie te spreken. En dan zegt hij in vers 3, want onze vermaning, eigenlijk moet je lezen, want onze oproep, het gaat hier over het evangelie, want onze, was dat er bij jou?
Oproep.
Ah ja, je had het er stond.
En 3, onze oproep berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of op bedrog.
Inderdaad. Het gaat er hem hier over, hè. We hebben dat allemaal heel duidelijk gezien bij twee manieren om te leven. Als je het evangelie hebt uitgelegd, hè, weet je het nog, aan de hand van de tekeningetjes, hoe moest je dan je presentatie eindigen? Of alleen maar eigen woorden gezegd, wel, nu dat je dat weet, hoe ga je nu verder door het leven gaan, weet je het nog? Met andere woorden, wat dat je doet is van, je legt het evangelie zomaar uit, maar het evangelie, als je het uitlegt, vraagt om een antwoord. Je moet er iets mee doen. Ofwel ga je Gods weg volgen, ofwel ga je je eigen weg volgen. Maar je moet iets doen. En dat is waar het hier over gaat. Want onze oproep, die oproep van, kijk, mensen, God is in de Heer Jezus gekomen. En jullie moeten een antwoord opgeven. Dat is wat het hier over gaat. Onze oproep was, of vermaning staat er hier, was niet uit bedrog, nog uit onreinheid, nog met list. 3 dingen zegt hij, onze oproep van het evangelie was niet gedreven uit bedrog, maar andere woorden, we kwamen niet met een boodschap die allesbehalve waarheid was, om jullie te bedriegen en ons profijt uit jullie te halen, nog uit onreinheid. Onreinheid moet je hier zien in de ruimste zin van het woord, van om onszelf hierdoor te verrijken, om er zelf beter van te worden, nog met list. En dat denk ik wel eens heel belangrijk. Nog met list. Paulus, zijn boodschap die hij bracht, was een heldere, duidelijke boodschap. Hij probeerde niet de mensen te trekken met een list. Ik heb dat nog horen vertalen. Ja, we moeten vissers van mensen zijn. En ik weet maar al te goed als visser, dat je bepaalde vissoorten, vooral roofvis, kan misleiden met neplokaas. En je misleidt ze eigenlijk, want je presenteert niet iets om te eten, je presenteert iets nep. En zo wordt er dan ook gezegd van, ja, we moeten vissers van mensen. De techniek, hoe dat je de mensen bij het evangelie brengt, dat mag maar een truc zijn. Achter dat je dan toch met goede bedoeling het evangelie vertaalt. Nee, dat is nu wat Paulus niet doet. Paulus is recht toe, recht aan. Wij gaan niet te werk met list. We vertellen de mensen de boodschap recht toe, recht aan, waar het op neerkomt. Onze motivatie is niet om er zelf beter van te worden. Het is er niet om mensen te bedriegen. Maar, zegt hij, maar zoals wij door God beproefd zijn bevonden, dat ons het evangelie zal worden toevertrouwd. Zo spreken wij. Niet alsof wij mensen behagen, maar God die onze harten beproeft. Paulus zoekt niet mensen te lijmen. Begrijp je dat woord? Je kan de mensen op een manier benaderen dat je ze voor een stuk naar de mond spreekt en mee probeert te krijgen met wat dat je eigenlijk achter de hand voor ogen hebt. Via misleiding. Mensen proberen te lijmen. En je spreekt ze gedeeltelijk naar de mond. Net zoals een verkoper dat doet. Hè? En een verkoper, bijvoorbeeld een auto aan u wilt verkopen. En Mario zegt wel, ja, misschien kan je met je content. Wat met een Toyotaatje? Had hij helemaal jong, had hij een Toyota, trekt op niks. Ja, zei meneer, dat is wel een goede auto hier in een Toyota. Echt een goede auto, betrouwbare auto, meneer. Ja, dat is heel juist. Maar de auto dan hier in is nog veel betrouwbaarder. Met andere woorden, een verkoper gaat altijd proberen de mensen niet tegen de haren in te strijken, maar ze proberen mee te nemen. En dat is wat Paulus nu in de verkondiging van het evangelie niet doet. Hij probeert niet de mensen te lijmen. Want hij probeert niet die mensen te behagen, hij zoekt God te behagen. En God behagen betekent in dat opzicht, als je het evangelie bent toevertrouwd als Paulus, dat je dat evangelie met alle eerbied brengt, in de volle zin van het woord. Dat je de God die je vertegenwoordigt in de verkondiging van het evangelie, op een manier vertegenwoordigt, die in overeenstemming is met wie dat hij is. En onze God is geen draaikje rond de pot. Onze God is recht toe, recht aan. En Paulus betoonde ook in zijn prediking recht toe, recht aan te zijn. Want hij zoekt geen mensen te behagen, hij zoekt God te behagen. Want uiteindelijk, zegt Paulus, is het God die onze harten beproeft. God weet wat onze motieven zijn. En als je predikt in dat opzicht hier, met God voor de aandacht, dan weet je dat hij jou doorziet en wat jouw motieven zijn. Als je predikt voor de ogen van de mensen, dan kijk je niet op je motieven, dan kijk je naar de mensen. En dan zoek je wegen om die mensen te lijmen, om die mensen te behagen. Maar als je God voor ogen hebt, weet je van, zo kan ik niet spreken, dat kan ik niet maken. Dat is niet tot eer van God, dat is niet in overeenstemming met de boodschap zoals God wil, dat ze klinkt in deze wereld. Dus dat is vooral de reden ook waarom dat Paulus met vrijmoedigheid onder zoveel tegenwind het evangelie kan verkondigen. Omdat hij staat voor het evangelie met God op het oog. Niet die mensen allereerst. Hij wil die mensen winnen, maar hij wil die mensen winnen en hij weet dat hij die mensen alleen maar kan winnen als hij het evangelie predikt met God op het oog. En niet in eerste instantie die mensen. Want uiteindelijk, wie doet het werk? Het is de Geest van God die de hart aanraakt. En als je kijkt op de mensen, ja, goh, ik ga dit niet mogen, ik ga dat zo niet mogen zeggen. Natuurlijk moet je nadenken hoe dat je de dingen zegt. Maar je moet niet bang zijn, als je het evangelie vertelt, dan ga je altijd tegen de haren van de mensen instrijken. Er komt een moment dat je de waarheid moet zeggen. En je kan 10 keer rond in een pot draaien, maar er gaat een keer moeten komen dat je in die pot springt. Dat weten we allemaal. En dan komt natuurlijk de kat op de koord. En zeker in die dagen. Hè, we hebben gezien dat Paulus zijn boodschap indruiste, de boodschap van Jezus Christus, indruiste tegen de ganse manier van leven. Tegen de stad, tegen de samenleving als zodanig, tegen de familie. Want de afgoderij, het dienen van de afgoden, was heel diep verweven in alle onderdelen van het leven bij die mensen. Dus als hij afkwam met die boodschap van de enige ware God, de schepper van hemel en aarde, dan druiste hij onmiddellijk tegen alles in wat die mensen bestonden en voorleefden en die mensen waardevol achten. Hij hing mensen voor het hoofd stoten. Sowieso, hij was confronterend. Ook naar de Joodse bevolking. En dat gaat Paulus niet uit de weg. En om dat te doen, moet je ook op God gericht zijn en niet op de mensen. Anders kan het niet. En moet je overtuigd zijn van de waarde en de diepte en de draagkracht van je boodschap. Het is Gods kracht tot behoudenis, zegt Paulus in de Romeinen 3. En dat had hij altijd uit het verhoor. Het is Gods kracht tot behoudenis. Het is God die werkt. Zo spreken wij niet alsof wij mensen behalen, maar God die onze harten beproeft. Want, zegt hij in vers 5, ik ga verder, als je vragen hebt, mag je gerust mij onderbreken, dat weet je. Want we waren nooit met vleiende taal bij u, zoals u weet, nog met een hebzuchtig voorwensel. God is getuige. Ook zochten wij geen heerlijkheid van mensen, nog van u, nog van anderen. Dat zijn dingen in onze tijd, beste vrienden, die heel belangrijk zijn. Er wordt hier gesproken opnieuw over vleiende taal, die vaak het gevolg is van een hebzuchtig voorwensel. Die vleiende taal komt voort omdat je bijbedoelingen hebt. En daarom ga je proberen de mensen te lijmen. Uiteindelijk wat dat jou drijft, is jezelf. Om er zelf beter van te worden, of zoals het hier staat, ook zochten wij geen heerlijkheid van mensen. In onze dagen zo actueel. Iedereen wil op tv komen en een BV worden. Mensen willen bekend worden, mensen willen beroemd zijn. Ja. Sommigen hier niet, gelukkig. Maar veel mensen snakken naar erkenning, hunkeren naar respect van andere mensen, geëerd worden van andere mensen, gezien worden, op een voetstuk geplaatst worden. Kijk naar mij, ik ben belangrijk. Vele mensen willen belangrijk geacht worden. Dat is zo typisch voor ons. Wel, zegt Paulus, onze prediking had ook niet die bedoeling dat jullie ons gingen belangrijk achten, op een voetstuk zetten en een bijzondere plaats geven, waar je naar opkeek. Dat was ook ons voorwensel niet. God is getuige. Niettegenstaande, zegt Paulus, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. En daar staat er een cijfertje 6 bij, en er staat hier met waardigheid of letterlijk gewicht. Kijk, apostelen waren directe gezanten van Jezus Christus van God. Vanuit dat oogpunt hadden deze mensen wel degelijk gezag, een zekere autoriteit. Een autoriteit die ze konden laten wegen op de mensen. Vandaar hier het woord last. Maar Paulus zegt, we hebben er bewust voor gekozen om het gezag die we hebben in Jezus Christus niet te laten wegen op jullie christenen. We waren vriendelijk in uw midden. Ik wil niet zeggen dat Paulus altijd met een big smile, daag, heel vriendelijk onder hen was. Wat hij daarmee bedoelt, vinden we nadrukkelijk in het beeld dat hij gebruikt. Zoals een voedende moeder haar eigen kinderen koestert. Kijk, we hadden een zekere gezag, een autoriteit van Christus toebedeeld, maar die hebben we niet laten leunen op jullie. Onze houding was veel eer als van een zorgzame moeder. En een zorgzame moeder voor haar kinderen brengt veel offers. Hè? Merk je zo vaak bij jonge moeders, hè? Die ziet de baby blaken van gezondheid, dik in zijn pelen, zie hem liggen in die wieg, en die moeder met zo'n kleine oogjes begint al zo lichtjes weg te gaan, omdat ze niet meer haar normale slaap heeft, omdat ze geen rust niet meer heeft, omdat ze eigenlijk haar leven, zeg maar, voor een stuk opoffert voor het welzijn van die baby. Ik denk dat je dat beeld wel een beetje begrijpt. En dat is hier wat Paulus zegt. Wij waren bij jullie als een zorgzame moeder die zichzelf wegcijfert voor jullie. Dat hebben wij gedaan. Zo wilden wij, zegt hij, in onze grote genegenheid voor u, niet alleen graag het evangelie van God, maar ook onze eigen levens meedelen, omdat hij ons lief geworden was. Zie je, hier kom ik tot wat ik probeer aan te geven met dat beeld van die zorgzame moeder. Kijk, een zorgzame moeder gaat niet alleen proberen maar een kind eten te geven, ze gaat alles in het werk stellen om het voor dat kind maar zo aangenaam mogelijk te maken. Het gaat verder dan enkel maar gewoon eten geven en een pamper verversen. Je probeert alles te geven van jezelf om het dat kind zo goed en aangenaam mogelijk te maken. Omdat het je kattenkindje is, je schatje is. Dat is toch zo, als je een kindje krijgt. En dat is ook wat Paulus uiteindelijk zegt. Jullie waren ons lief geworden. Nu, waarin vertaalde zich dat? En was Paulus dan de pamperende prediker, hè, die over de bolletjes aaide van de christenen, de jonge christenen? Nee, hij zegt, kijk, want u herinnert zich, broeders, onze arbeid en onze moeite, hè, zoals moeders moeite doen en offers brengen, zo had Paulus ook moeite gedaan. En in welk opzicht? Terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u een last op te leggen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Dus wat heeft hij gedaan? Hij had het recht als apostel om als arbeider, zeg maar, onder hen te leven en te leven dat hij van hen, zeg maar, voedsel kreeg en een onderdak en door hen werd voorzien in het nodige levensonderhoud tijdens zijn verblijf te midden van hen. Maar je moet weten, dat woog veel meer op de mensen dan in onze dagen. Ik heb al gezegd, de dagen van toen gaf men 80% van zijn inkomen uit aan voedsel. 20% werd besteed aan andere dingen. Dus men ging eigenlijk hoofdzakelijk werken. Het grootste deel van zijn werk ging om te leven en te overleven. Dus die marge was veel kleiner dan bij ons. Maar Paulus zegt, wij hadden zo'n zorg voor jullie, dat wij eigenlijk geen enkele last op jullie schouders wilden leggen. En zelf altijd hebben voorzien. En dag en nacht hebben gewerkt. Paulus was de tentenmaker, wellicht. De meeste van die tenten werden gemaakt in leder. Sommige ook in zeil en canvas, maar de meeste in leder. Dus was Paulus eigenlijk wellicht ook een lederbewerker. En dat is wel serieus zware arbeid. Dat is echt niet te onderschatten. Dus deze man ontzag helemaal niks om toch te midden van deze mensen te kunnen verblijven en, zeg maar, zonder een last op hun schouders te leggen, zichzelf volledig wijden aan die mensen door zelf in zijn arbeid te voorzien en naast zijn arbeid nog eens onder hen actief te zijn. Ik kan je voorstellen dat dat heel lange dagen waren en zeer korte nachten. Net zoals een jonge moeder lange dagen kent en korte ongeregelde slaap kent. Zo was Paulus zijn bediening onder hem. U bent getuige, zegt hij, als ook God, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij ons onder u die geloofd hebben gedragen. Iedere keer zegt Paulus hier opnieuw in het stukje, u weet, u bent getuige. Hij herinnert zich aan hem gewoon aan hoe hij te midden van hen was. Waarom doet hij dat? Wel, ik heb al gezegd, omdat hij zich bewust was dat hij in zijn manier van doen onder hen een voorbeeld was voor hen hoe zij in hun omgeving, in hun cultuur, dienden navolgers van Christus en de apostelen te zijn. Hij zegt dat ook heel bewust. Kijk maar in de tweede brief, hoofdstuk 3. Tweede Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 7. Want u weet zelf hoe men ons moet navolgen, omdat wij ons onder u niet ongeregeld gedragen hebben. We hebben bij niemand brood voor niets gegeten, maar met arbeid en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u een last op te leggen. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar om onszelf aan u tot voorbeeld te stellen, opdat u ons navolgt. Dus zie je dat Paulus heel bewust keuzes maakt. heel bewust onder hen bezig was. Om hen tot een voorbeeld te zijn. Vandaar ook de impact van zijn bediening. Want je mag niet vergeten, en dat zien we nu ook vaak, in streken waar broeders en zusters van ons vervolgd worden, lees je soms dat de mensen die hen vervolgen, tot één keer komen, omdat ze getuigen zijn van de vastberadenheid, van de gedrevenheid van de mensen die ze vervolgen, die ondanks de moeilijke omstandigheden vasthouden, doorzetten, net zoals Paulus, en de kracht en de vrijmoedigheid die God hem heeft, om toch te blijven, te getuigen, om toch getrouw en overeenstemming met God naar zijn wil en gedachten te wandelen en te leven. En dat is wat we bij Paulus ook heel duidelijk vinden, dat ja, zijn leven eigenlijk een verklaring was van de boodschap die hij heel duidelijk predikte. En dat dat op die mensen een diepe indruk maakte. Vooral, zoals ik al aangaf, tenminste wel denk ik toch een beetje duidelijker is, voor deze mensen tot geloof komen was niet zomaar een persoonlijke zaak, maar had een geweldige invloed op hun relaties en de familie en hun leefomgeving. Deze mensen waren op slag, kwamen bijna op slag, zeg maar, geïsoleerd te staan. En ze hadden elkaar brood nodig en ze hadden de mensen die met die boodschap kwamen zeker nodig, en daarom stelt Paulus zich voor als een moeder, maar ook als een vader voor hen. Zie je, daarom gebruikt hij die familiale woorden om aan te duiden in welke relatie hij tot hen ook staat. Vers 9 hebben we juist overdacht. Dus in vers 10 zegt hij: u bent getuigen als ook Gods, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij ons onder u die geloofd hebben gedragen. Voor Paulus was dat heel belangrijk. En niet alleen voor zichzelf. Wij denken vaak, of wat in onze tijd vaak naar voren komt, als je predikers hoort, als je boeken leest, is, kijk, jouw relatie met God, inderdaad, en je moet God beter leren kennen, en je moet leren afhankelijk te zijn van God, en je krijgt een beetje een vormgeving van een geloofsleven, die in eerste instantie slaat op jouw relatie met God. Maar wat we bij Paulus nadrukkelijk zien, en dat vinden we vooral in het tweede gedeelte. Hij is niet alleen een moeder, een voedende moeder, maar hij is ook een vader die zijn eigen kinderen, zegt hij in vers 11, u weet immers hoe wij als een vader zijn eigen kinderen, ieder van u, vermaanden en vertroosten en betuigden dat u zou wandelen God waarde. Zie je dat? Hij stond er niet alleen op. Of hij hechtte niet alleen veel belang aan zijn eigen manier van leven, zijn getuigenis, maar hij stond er ook op dat christenen, of mensen die tot geloof gekomen waren, beter, en die deel gekregen hadden aan het koninkrijk van God en de toekomende heerlijkheid, dat ook zij als een onmiddellijk antwoord op dat grote geschenk, op die grote genade, op dat grote voorrecht, zij ook zouden gaan gedragen als mensen die deel hadden aan zo'n geweldig uitnemend voorrecht. In het Frans is er een spreekwoord, noblesse, noblesse oblige. Adeldom, wat is het weer?
Verplicht.
Ja, dat betekent het. Adeldom verplicht. Met andere woorden, je bent deel gaan uitmaken van een bijzonder volk, en aan dat geweldige voorrecht kleeft ook aan mijn levenshouding. Net zoals, ik zeg maar iets, de prins bijvoorbeeld, we hebben al een enfant terrible onder onze prinsen, onze prins Laurent, loopt nogal dikwijls op nonchalante wijze door het leven, en dat wordt hem serieus aangerekend. Waarom? Omdat hij nu eenmaal prins is. En een prins hoort zich op een bepaalde manier te gedragen, omdat hij een prins is. Wel, eerste christenen, apostel Paulus, vond het superbelangrijk dat christenen van meet af aan, vanuit het bewustzijn van het geweldige voorrecht en de eer die ze hadden gekregen, de gunst van God, dat ze ook navenant hoorden te leven, leven waardig tot datgene waartoe ze geroepen waren. Daarom vestigt hij de aandacht op zijn eigen leven. Kijk maar eens, zegt hij, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij onder u waren. En u weet ook dat wij als vaders, als een vader, jullie hebben vermaand, vertroost en betuigd om zo ook te wandelen God waardig. Vermanen, vertroosten en betuigen. Vermanen wil duidelijk zeggen aansporen hier. En vertroosten wil hier zeggen dat je iemand die goed op weg gaat en goede keuzes maakt en goede stappen zet, dat je hem ook bevestigt daarin. En dat je hem ook in dat opzicht zegt van, ik weet het niet gemakkelijk, maar je goed bezig maakt. Goed, doe zo verder. Dat is wat we vinden onder vertroosten. En betuigen betekent mensen overtuigen van de noodzaak om zo te leven. Niet plechtmatig, omdat je een keer moet, ja God wel, dan moet je dat nu doen. Nee, maar mensen laten, de christenen laten inzien van, ja, eigenlijk is dat ook wel bijzonder goed dat wij zo leven. En is dat eigenlijk vanzelfsprekend, dat mensen dat gaan inzien. Overtuigen heeft vooral te maken met mensen het inzicht te geven, de waarde van zo'n leven te laten inzien. Ja, het is niet zo van, God wil het, en je moet het. Je, doe maar. Nee, echt intens bezig zijn. Mensen dan van de waarde, de rijkdom, het belang te laten inzien. Hen daarin aan te sporen en hen daarin ook, zeg maar, te bevestigen. Ja? Dus je ziet dat de vader- en de moederrol en beide opzichten door Paulus en zijn gezantschap werden ingevuld. Ze brachten zelf offers. Het was niet zomaar dat ze zeiden van, kijk, ja sorry, we werken al onder jullie van 8 tot 5. En daarna had het niet meer. Nee, net zoals een moeder ook geen uren heeft ten aanzien van haar kind. En er altijd voor het kind is. Maar deze mensen ook altijd bereid om deze broeders en zusters bij te staan. Deze jonge christenen. En iedereen van ons die met jonge christenen heeft in contact gestaan, net zoals Paulus, en misschien mogen het evangelie vertellen, of dat bij hen werd aangeklopt, weet hoezeer en hoe belangrijk het is om in die hele beginfase heel sterk aanwezig te zijn als een zorgzame moeder in hun leven, en langs de andere kant als een vader gericht met hen bezig te zijn, en hen te tonen welke weg ze nu moeten gaan, hoe ze nu horen leven, de verantwoordelijkheid op te nemen. Het gaat dan hier niet over wetten navolgen, het gaat erover dat je hen, net zoals uw kinderen, als vader wordt u dat toch geacht, bepaalde principes bijbrengt, verantwoordelijkheidszin bijbrengt. Laat beseffen dat er in het leven, om te slagen, dat je bepaalde principes dient te respecteren en na te volgen. En dat is wat Paulus ook deed. Dus er was het aspect van zorg en er was het aspect van onderwijs en vorming en bewust met hen bezig zijn. Dus zie je hoe dat hier de nadruk ligt dat deze mensen aangespoord worden om in hun dagelijkse leven te laten zien dat ze deel hebben aan het komende koninkrijk en de heerlijkheid. Iedereen weet ondertussen wat, denk ik toch een beetje, wat het koninkrijk van God is. Het betekent dat God die rechtmatige koning is over alle mensen, omdat hij de maker en de schepper en de oorsprong is van alles, dat Gods gezag door die mensen erkend wordt. Iedere christen doet dat wanneer hij tot geloof komt en de waarheid omtrent zichzelf, omtrent God en de Heer Jezus van harte erkent en zegt, ook naar die boodschap keert en zijn leven totaal verandert en heroriënteert op God en niet op zichzelf. En dat is het koninkrijk dat uiteindelijk, zeg maar, zichtbaar wordt wanneer mensen zich gaan onderwerpen en gehoorzamen aan Gods gezag in Jezus Christus.
Ja?
Maar dat koninkrijk heeft nog een toekomstige dimensie. Iedereen van ons weet dat de komende heerlijkheid, wanneer de Jezus terugkomt, en hij alles zal vernieuwen, en alles zal onderworpen worden aan God, en wij zullen delen in de heerschappij over de aarde. Dat is die toekomstige heerlijkheid. Ik denk, moest één iemand van u, van ons hier nu onmiddellijk gezien worden in die toekomstige heerlijkheid, dat iedereen hier op zijn aangezicht valt. Om de majesteit en de macht en de schoonheid en de pracht van ieder mens die straks zal deel krijgen aan de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Christus. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij hebben daar geen besef van. Welke ontzagwekkende, heerlijke, mooie, grote wezens, mensen die vernieuwd zullen zijn, werkelijk zullen zijn. Ik heb dat geen besef. Als mensen al zo onder de indruk zijn van engelen, en hij willen aanbidden, en op hun aangezicht vallen, hoeveel te meer dan voor hen, dat zijn maar dienende geesten, die in dienst staan van hen die het heil zullen beërven. Trouwens, wat geeft Johannes de neiging om te doen als hij in zijn visioenen geleid wordt door een van die oudsten? Hij valt op zijn knieën en wil hem aanbidden. Oh, sorry, dat gaat hier niet. En hoe komt dat? Omdat hij onder de indruk is van de majesteit van zijn. En dat is wat Paulus van meet af aan bij deze mensen bijbracht. Mensen, weten jullie eigenlijk wel waartoe dat jullie geroepen zijn? En wij zijn ons al veel te weinig bewust. Wij beseffen niet wat er voor ons in het verschiet ligt. Vandaar beseffen we ook niet zozeer waarom het zo belangrijk is om God welgevallig in het opzicht ook te leven. En waardig nu al te wandelen met eens die dag in het verschiet. Ik hoop dat we dat samen in groeien. Dat we gaan beseffen dat God ons geroepen heeft tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. God heeft ons geroepen. Wij hebben hem niet geroepen. God heeft ons daartoe geroepen. En waarom? Hebben wij dat verdiend? Absoluut niet. God is aan ons absoluut niks verschuldigd. Waarom jij en waarom niet je buurman? Wees maar God dankbaar dat hij jou geroepen heeft. Waarom leef ik nu hier in België in die omstandigheden en waarom niet in Nigeria of 200 jaar geleden in noem maar op. Waarom leef ik nu? Waarom heeft God het mij vergund om in deze dag geboren te zijn? Waarom heeft God het mij vergund om nu in deze tijd hier in België te leven? Heb je er eens over nagedacht? Dat zijn de dingen die ons moeten aanzetten om dankbaar te zijn en om veel, veel, veel bewuster te gaan leven. In vers 13 vinden we ook dat Paulus zegt, en daarom ook danken wij God onophoudelijk. Zie je dan? Als hij spreekt over het koninkrijk en de heerlijkheid waartoe God de Thessalonicenzen heeft geroepen, zegt hij, en daarom ook danken wij God onophoudelijk. Dat u toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen, niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is als Gods woord. Het bewijs daarvan dat ook werkt in u die gelooft. Het grootste bewijs dat Gods woord ingang vindt bij mensen, is wanneer dat woord die mensen gaat indringend veranderen. En dat is een bijzondere reden tot dankbaarheid. Dat betekent dat deze mensen niet naar jou hebben geluisterd als naar een woord van mensen, zoals zoveel mensen iets te vertellen hebben, maar dat ze naar jou hebben geluisterd en niet jou hebben gehoord, maar God hebben gehoord die een appel deed aan hun hart. En dat is een bijzondere reden, zegt Paulus, om dankbaar voor te zijn. Want deze mensen zijn niet zomaar onder de klanken van het evangelie komen en zeggen, ja Paulus, dat is gewoon niet echt. Had je nog een keer over vertalen? Nee, deze mensen, God is daar in een werk begonnen. En wat was er zo kenmerkend voor dat werk? Wel, zegt Paulus, want u broeders bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn in Christus Jezus. En dat waren de oorspronkelijke gemeenten, zeg maar, die ontstaan waren in toenmalige Palestina. Omdat ook u van uw eigen landgenoten hetzelfde hebt geleden zoals ook zij van de Joden. Dan zegt Paulus, kijk, zegt hij, bewijs dat God in jullie werkzaam is, is omdat bij jullie hetzelfde te zien is als waar het evangelie in beginsel begon te werken. Toen het evangelie in beginsel uitging in Judea, uitging in Palestina, ontstonden daar groepen van mensen die God ontzag kregen voor God en God aanbaden, en die groepen van mensen werden automatisch vervolgd. En dat zie je ook bij jullie. Ook jullie worden op jullie beurt vervolgd. En dat bewijst, zegt Paulus, dat God ook hier bij jullie aanwezig is. Het feit dat jullie vervolgd worden is niet omdat jullie slecht bezig zijn. Want dat denken vele mensen, als er tegenstand komt, als er moeite komt, zijn ze slecht bezig. Ben je goed? Zit je goed met ons? En zien we dat Paulus de horizon van die mensen verruimt door te wijzen, maar mannetjes, kijk de keer, wat dat bij jullie gebeurt, is net hetzelfde als bij die broeders en zusters in de Heer. Andere woorden, jullie zijn met hen verbonden. Jullie zijn familie. En de God die in hen werkt, met de gevolgen die daarbij komen, werkt ook in jullie. En die vervolging hoort daar nu eenmaal bij. Het is niet dat Gods hand tegen jou is. Integendeel. Het is bewijs dat God werkelijk in jullie midden werkzaam is. Dat het woord van God in jullie, zeg maar, voortgang krijgt. Jullie worden van jullie eigen landgenoten vervolgd, zegt Paulus. Zoals ook zij van de Joden. Die zowel de Heer Jezus als de profeten gedood en ons verdreven hebben. Kijk, dat is een onderdeel, zegt Paulus, van een patroon dat zich vormt. Wat jullie overkomt, is in beginsel ook Jezus Christus overkomen. Van meet af aan is hij vervolgd geworden. Van bij zijn geboorte. En jullie weten hoe het hem vergaan is. Hoe hij uiteindelijk, en daar zegt Paulus ook dat de Joden voor verantwoordelijk zijn, dat zowel hij als de profeten gedood zijn. En ik denk, om dit goed te begrijpen, dat de passage in Matteüs hoofdstuk 23, waar de Heer Jezus ook over die dingen spreekt, het meest duidelijkheid geeft wat Paulus bedoelt. Voor het verband, Matteüs 23 vanaf vers 29. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bouwt de graven van de profeten en versiert de graftomben van de rechtvaardigen en zegt, als wij in de dagen van onze vaderen waren geweest, zouden wij niet hun deelgenoten geweest zijn in het bloed van de profeten. U getuigt dus van uzelf dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. Maakt ook u de maat van uw vaderen vol, slangen, adderige broed. Hoe zult u ontkomen aan het oordeel van de hel? Dat is hier wat we ook terugvinden, dat Gods profeten, en we moeten dat hier in een ruimere zin zien, want die profeten, wat waren die profeten eigenlijk in beginsel? Getrouwe gelovigen. Een gelovig overblijfsel. Hè? Bij Elia zie je dat heel duidelijk. Elia, daar ben ik het nog alleen. Elia ziet zichzelf nou als het enige getrouwe overblijfsel onder het volk. En wel zegt Paulus, kijk, wat in beginsel, wat dat jullie ervaren, is niet alleen het deel van Christus, maar is het deel geweest van alle profeten doorheen de geschiedenis. Altijd, maar ook altijd, wanneer dat God werkzaam was, en God sprak, en God de getuigenis gaf, en mensen dat getuigenis wilden getrouw navolgen, is altijd vervolging geweest. Er zijn altijd mensen die die boodschap van God weerstaan hebben. Dat was toen zo, dat was bij de Heer Jezus. De climax, zeg maar, en dat is bij jullie niet anders. Het is een patroon die door de geschiedenis heen steeds weer opnieuw te zien is, van mensen die gekant zijn tegen het werk van God. Ze hebben de Heer Jezus als de profeten gedood en ons verdreven. Ja, dat hadden de Thessalonicenzen wel duidelijk gezien. Deze Joden hier in Thessalonica, die niet tot geloof gekomen waren, vandaar mag je dat niet uitsmeren tot het ganse Joodse volk. Nee, het zijn hier duidelijk de mensen die het evangelie niet aannemen en die zich tegen het evangelie keren en tegen het werk van God keren. Het gaat hier niet over het volk Israël als geheel. Het gaat hier over de mensen die bewust kiezen tegen het evangelie, tegen God, tegen de christenen. En ze hebben ons verdreven. Ja, dat had Paulus aan de lijve ondervonden. Dat had hij ook in Filippi ondervonden. Dat ondervond hij bijna op elke plaats dat ze hem verdreven uit de stad. Hij kon nooit lang, zeg maar, werkzaam zijn op vele plaatsen tijdens zijn zendingreis. Maar deze mensen, ze behagen God niet en ze zijn tegen alle mensen. En dat is wel een grove uitspraak, dat ze tegen alle mensen zijn. Hij verklaart dat ook duidelijk, terwijl zij ons verhinderen tot de volken te spreken, omdat zij behouden worden. Kijk, de bedoeling van het evangelie is dat mensen tot behoudenis komen. En het evangelie is de boodschap waardoor alle mensen tot behoudenis komen. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. En deze Joden verzetten er zich tegen dat Paulus met het evangelie naar de heidenen gaat. En zegt Paulus, kijk, deze mensen zijn eigenlijk tegen het welzijn van alle mensen, want ze verhinderen het evangelie. Ze verhinderen Gods werken, Gods plan.
En de fariseeën en de Matthäus schrijven dat ook weer, dat ze zeggen dat ze de poorten van het koninkrijk verhinderen de mensen binnen te hebben.
Ja, dus ze nemen de sleutel weg. Ze gaan zelf niet binnen en ze nemen de sleutel weg. Dat is net krak dezelfde gedachte, inderdaad. Maar ook daar moet je weer opletten. Nu fariseeën als geheel, we hebben ook gezien, als je het Lucas evangelie leest, dat er ook fariseeën zijn die werkelijk goed bezig waren. Fariseeën is zo'n beetje een vloeknaam voor ons, maar niet alle fariseeën waren mensen die anti-Christus waren, of anti-evangelie waren. Niet allemaal. Het gaat hier voornamelijk om de leiders van het volk, die ook in de dagen van de Heer Jezus verantwoordelijk waren, dat Jezus uiteindelijk door de Romeinen werd terechtgesteld. Het was door hun te doen dat hij werd terechtgesteld. Ze hebben hem niet gedood, ze hebben hem niet terechtgesteld. De Romeinen hebben het gedaan, maar zij lagen wel aan de basis. Het was hun schuld. En zo verhinderen zij nog steeds, ze verhinderen toen de Heer Jezus zijn werk, ze verhinderen nu het werk van zij die door de apostelen tot geloof zijn gekomen. En zodat zij altijd de maat van hun zonden volmaken, maar de toorn is over hen gekomen tot het einde toe. Kijk, deze mensen kunnen hun gang gaan. En God is geduldig. En het wordt vergeleken met een maatbeker, waarin ze iedere keer hun zonden en dat opzicht, hun verzet tegen het evangelie, het tegenwerken van het evangelie en het tegen God zijn, eigenlijk steeds meer in die maatbeker opstapelen. En God zal niet ingrijpen voordat die maatbeker vol is. Dat is het beeld. En je vindt dat ook, bijvoorbeeld in Genesis hoofdstuk 15, dat uit de familie van Abraham, zijn nageslacht, zegt God, zal 400 jaar blijven in Egypte. Eerder zal de maat van de Amorieten niet vol zijn. In andere woorden, de Canaanitische volkeren die in Canaan wonen, zijn niet God welgevallig in hun levensstijl, hè, om met de woorden van hier te zeggen, maar God verdraagt dat. En verdraagt dat tot dat op hun maat vol is. En dan grijpt God in. En dat is ook, zegt Paulus, wat God ten aanzien van deze mensen verdraagt. Maar de toorn is over hen gekomen. Ja, één ieder die het evangelie niet aanneemt, maar afwijst, verblijft onder de toorn van God. En die toorn komt, zegt Paulus, tot het einde toe. Met andere woorden, er komt een dag dat iedereen verantwoording zal moeten afleggen ten aanzien van God. En dan, hè, zoals we hebben gelezen in Matthäus, zullen deze mensen hun verdiende loon niet ontkomen. Ook zij zullen de verantwoordelijkheid voor een bewuste keuze ondergaan. Nu, deze woorden klinken voor ons heel scherp. Ja, Paulus, amai, is die anti-Joods of zo? Nee, Paulus is niet anti-Joods. Deze woorden moet je juist zien in een samenhang. Kijk, Paulus heeft recht om zo te spreken over de Joden, omdat hij zelf een Jood is. Hij mag met vrijmoedigheid erover spreken. Mensen die niet tot de Joden behoren, kunnen de dingen zo niet stellen. Ten tweede zitten we hier met een momentopname, een bepaald moment in de geschiedenis, waarover dat Paulus duidelijk zijn mening heeft ten aanzien van mensen die te lijden hebben onder vervolging. En hij zegt dit om hen te bemoedigen van mensen, wat dat jullie aan de lijve ondervinden, is een patroon dat God ook toelaat en gebruikt. Maar wees geduldig, verdraag die vervolging, bid voor hen die jou vervolgen, want er komt een moment dat ze hun verdiende loon niet zullen ontkomen. Dus zie je, die woorden zijn allemaal bedoeld om hen te steunen, hen te sterken, zodat ze blijven volharden onder die moeilijke situatie. Dat ze niet bezwijken, dat ze niet zien op de omstandigheden overweldigd worden, maar dat ze duidelijk het einde voor ogen hebben. Dat is wat Paulus wil doen, om deze mensen verder te bewaren dat ze in de koers gaan die ze nu hebben gekozen. Want een bepaalde weg gaan, dat weet iedereen van ons, is iets, hè? Maar die weg blijven gaan, onder constante tegenwind, ja, dat is nog iets anders. Soms heb je de neiging om toch eens op die wind te kijken en dan gaat dat hier nooit niet veranderen. Dat gaat altijd zo blijven. Nee, zegt Paulus. Nee, God is hier aan het werk in jullie. En ga maar tegenwind. Ga maar tegenwind. Uiteindelijk is onze God onder controle over alles wat er gebeurt. Hij heeft het einde in handen. En deze mensen, wat God toelaat, wat ze nu jullie aandoen, gaan verder. God is langmoedig ook met hen, zoals hij ook met jullie was. Maar er komt een dag dat zijn geduld een einde is. En dan zullen ook zij de verantwoording, zeg maar, verantwoordelijk gesteld worden voor wat ze hebben gedaan. En dat is Gods zaak. God zal dit doen. En dat wordt bijna zo vanavond. Zijn er vragen over? Of is dat een beetje?
Paulus die verkondigingen dat hij aan de Thessalonicenzen. Zeg hij dat die, het is een evangelie verkondigingen, dus hen bedrog of lokkingsmiddel gedaan heeft, maar je zegt ook dat er heel veel afgoden worden en dat die domein met zijn prediken regelrecht tegen de mensen inhoont. Is toen op die manier dat hij eerst begint met wat te werden en te doen dat hij leefde? Of had hij tegelijkertijd ook direct begonnen met zijn prediken?
Waarschijnlijk.
Ik kan me niet echt voorstellen dat Paulus erbij komt en toen ook al zei dat Ridder is bezig.
Dat heb ik denk ook uiteindelijk gezegd in de aanloop van Paulus ging sowieso eerst naar de synagoge om het evangelie te prediken, onder de Joden. Overal waar hij kwam, eerst de Jood en dan de Griek. Maar ook daar kon je niet zomaar als man komende uit het niets op zaterdag en de Sabbat uw preekske lanceren. Dat ging zomaar niet. Dus moest je eerst in contact komen met mensen die in de synagoge jou konden de ruimte geven. Ja. Vandaar moest je daar al een beetje jou inwerken. Hoe lang dat duurde, ja, was afhankelijk van de situatie. Dat kon een week, dat kon 2 weken, dat kon 3 weken. Dat is eerst het eerste. En dan, nadat hij zeg maar, het evangelie soms over verschillende weken aan daar had uitgelegd wie dat Jezus Christus is, wie dat hij werkelijk de Messias is, dan kwam de reactie los. Er waren dan mensen in die synagoge die, zeg maar, niet van Joodse afkomst waren, die ook die boodschap oppikten. En zo kwam het een na het ander. Het was niet van nu Joden en dan keer ik mij naar de heidenen. Dat zat meestal wel een stuk verstrengeld in elkaar, doordat er al godsvrezenden en proselieten, zeg maar, in die synagoge waren. En zij hadden ook een mensen aan wie dat ze zeiden van, ah, moet ik je horen naar die Paulus. Want die Paulus was ook actief buiten die synagoge. En zo werd hij meegenomen naar huizen waar hij ook kon prediken, of kwamen ze met mensen naar het atelier waar hij werkzaam was, en tijdens zijn werk verkondigde hij ook het evangelie. Dus die dingen gingen eigenlijk, zeg maar, hand in hand. Zijn manier van doen, en ondertussen ja, zorgen dat hij een opening kreeg om daar te kunnen prediken, want dat was zeker niet vanzelfsprekend. Ja. Net zoals dat wij, als wij ergens een gemeente gaan bezoeken, wij ook niet zomaar kunnen zeggen van, mens, maar ik ben hier een woordje voor jullie. En sommige gemeenten had dat misschien kunnen, maar in de meeste gemeenten denk ik niet dat men gaat zeggen van, allee, ja, doe maar, laat ik maar gaan. Dat zal niet lukken, denk ik.